i bioskop.
De column van Abdelkader Benali.
Er was een tijd dat het Westen de islamitische wereld als een superieure beschaving zag. De aanwezigheid van het Ottomaanse Rijk in Oost-Europa zorgde voor militaire en diplomatieke spanningen. Het zorgde ook voor culturele uitwisseling. Muziekmaker Wolfgang Amadeus Mozart hoorde de ritmische muziek van de Janitsarenblaaskapel, die de Ottomaanse militaire troepen begeleidde. Het inspireerde Mozart tot zijn beroemde Ronda alla Turco. Wilt u deze oorworm horen, spoed u dan naar een centraal station met een slecht afgestemde piano. Maar het absolute hoogtepunt van die tijd zijn natuurlijk de verhalen van Duizend en Eén Nacht. De meeslepende Shahrazade, Ali Baba en de 40 rovers, Aladdin en de wonderlamp. Deze verhalen zijn wereldliteratuur geworden en een verdienmodel voor Hollywood. De man die de verhalen van Shahrazade naar het Westen bracht was de Fransman Antoine Galland. De Franse overheid stuurde hem naar Istanbul om theologische traktaten te verzamelen, maar hij kwam thuis met een dik pak exotische sprookjes. De eerste Europese vertaling in het Frans in 1704 brengt heel Europa in oosterse sferen. Men schreeuwt om meer moslimverhalen. Galland was echter door zijn verhalen heen. Hij stond droog. Gelukkig was daar de Syrische monnik Diab Hanna, die Parijs aandeed en Galland ontmoette. De Syrische monnik bleek prachtige verhalen bij zich te hebben, waaronder het verhaal van Aladdin en de wonderlamp, binnenkort bij u in de bioscoop. In Nederland zag ik voor het eerst de wereld van Duizend en Eén Nacht in de Efteling. In het Sprookjesbos vloog de vliegende fakir over mijn hoofd. Magisch gewoon. Maar ik dacht ook, zo'n tapijt hebben we ook. Sommige klasgenoten vonden de fakir wel erg veel op mijn vader. Wat ik toen niet wist, was dat de bedenker van het Sprookjesbos, de tekenaar Anton Pieck, inspiratie voor de vliegende fakir in mijn geboorteland Marokko had gevonden. In 1937 kwam Anton Pieck in de havenstad Tanger aan land en begon meteen te tekenen. Hij reisde door naar Fez en Marrakesh, Meknes en Rabat. Met mappen vol tekeningen trok hij terug naar huis. In 1943 komt het eerste deel van de Nederlandse vertaling van de Duizend en Eén Nacht uit, met illustraties van Anton Pieck. In 1954 verschijnt het laatste deel, een monumentale prestatie. Een paar jaar later komen de eerste Marokkaanse gastarbeiders naar Nederland. Zo ziet u maar, de werkelijkheid volgt de kunst. Anton Pieck bracht de beelden van Marokko, sterk geromantiseerd, maar soms ook charmant accuraat, naar Nederland. Hadden die klasgenoten toch gelijk? Die fakir leek meer op mijn vader dan ik had kunnen bevroeden. Misschien heeft Anton Pieck in Marokko mijn overgrootvader getekend. Misschien.
Ja. Prachtig, Abdel, dank voor je column. En ik begrijp dat je binnenkort de planken opgaat met een solo-show waarin nog meer over Anton Pieck wordt verteld.
Ja, klopt. Ja. De Duizend en Nacht is een fascinatie voor mij. En die is eigenlijk begonnen in het Sprookjesbos, toen ik als kind naar de Efteling ging en de vliegende fakir zag. En eigenlijk daar voor het eerst iets zag van de Oosterse cultuur, mijn cultuur. En dat vliegende tapijt komt uit de Duizend en Eén Nacht. Anton Pieck is ook echt in Marokko geweest in 1937. En heeft zich laten inspireren door het land. En die beelden, die beeldkracht van Anton Pieck komt dan weer terug in dat Sprookjesbos.
Ja, Abdel, de Efteling, ik schat in dat dat een jaar of 40, 35 geleden is dat jij er was.
Klopt,
toen
klopt,
was de Python er al.
Die was er toen ook al, ja.
En ben jij erin gegaan?
Daar ben ik ook in gegaan, ja. Daar heb ik dan niks van onthouden. Maar van die vliegende vakier, dat nooit meer vergeten. En dat is de basis geworden voor de theatervoorstelling die ik nu aan het maken ben.
Oké, en hoe heet die voorstelling en vanaf waar en wanneer?
Kali van Nederland, 12 maart première in de Kleine Comedie. 1 maart meeste try-out in Theater Oostblok in Amsterdam-Oost. Alles gaat naar het oosten. En het najaar ga ik door het hele land.
Oké, bedankt.